Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal wakker zijn en bereid zijn om het woord van God te ontvangen. Er zijn van die thema's die mij regelmatig heel erg bezighouden. Ik kan er echt niks aan doen, maar daar loop ik gewoon langere tijd mee rond. En dat komt misschien ook omdat ik al een tijdje 40 ben. Ik ben volgens mij al 13 jaar 40. Dus op zich ga je dan wat vaker nadenken. Maar een van de dingen waar ik de laatste tijd echt mee rondloop, dat is een onderwerp en dat heet omgaan met weerstand. Omgaan met weerstand. Iemand herkent weerstand? Nou, volgens mij ga ik echt prediken vandaag, want ik zie weinig mensen die weerstand ervaren. Heel mooi. Maar wat ik zie, en dat is misschien wat ik al zei over de afgelopen jaren, is dat een beetje ontwikkeld. Ik zie mensen die steeds meer op allerlei gebieden, wanneer er weerstand opdoet, of wanneer weerstand voorkomt, onverwachte moves gaan maken. En ik zie dat eigenlijk op heel veel verschillende vlakken. Ik zie dat in de kerk over de afgelopen jaren. Ik zie dat op het werk over de afgelopen jaren. Maar ik zie dat ook in relaties die mensen hebben. Zodra er wat weerstand komt, dan is de veelgehoorde term van, joh, oké, dan niet. Dan gaan we wat anders doen, of dan gaan we met iemand anders, of wat dan ook. En ik vind dat echt, dat doet me echt onwijs zeer en dat raakt me echt ongelooflijk. En ik wil daar vanochtend u mee in meenemen van wat een aantal Bijbelse mensen, hoe die daarmee omgingen en wat het antwoord uiteindelijk was, wat een learning daaruit was. En ik zie dat dat misschien wel een trend is en misschien, ik weet niet of u dat helemaal herkent, ik denk het wel. De trend is eigenlijk dat we, ik zat er eens over na te denken. Ken je kinderen op een skippiebal? Heb je die wel eens gezien? Ja, iemand? Kinderen op een skippiebal? Of is dat echt typisch iets Katwijks? Er zitten gewoon 3 kinderen op een skippiebal. Je ziet het steeds minder tegenwoordig. Hè? Dat zijn van die hypes. Af en toe zijn de skippieballen in. En dan heeft iedereen zijn apparaat. En de volgende 10 jaar liggen ze weer in de schuur. En die vader is boos. Maar die kinderen op een skippiebal. Kindertjes op een skippiebal, die bewegen zich eigenlijk voort. Ja, ik heb er een mooi geluid voor. Dat heet gewoon ketoink. Ketoink, ketoink. Ja, misschien is dat wel heel leuk. Dus die kindertjes die gaan door de straat in een soort ketoink-beweging. En eigenlijk is dat lichtelijk wat ik ook zie bij heel veel broeders en zusters. En ook op mijn werk. En ook wat in relaties gebeurt. Mensen zijn een soort ketoink-christenen aan het worden. Van, hey, er is wat weerstand in de kerk. Nou, mooi, ketoink. Dan vlieg ik gewoon naar de volgende plek waar ik de Heer ga dienen. Want er zal waarschijnlijk wat minder weerstand zijn. Dat zie je op eigenlijk allerlei vlakken. Ik ga een bruggetje maken, maar wat mensen. Voor ik dat doe, heb ik me een paar vragen gesteld. En eigenlijk de diepere vraag erachter is, leren wij nog wel om vast te houden? Leren wij nog wel om, het woord zegt het al, vasthouden. Dat betekent vasthoudend zijn. Ik hou iets vast. Ik omklem iets. Ik ben daarvan. Ik hou er echt van. Maar dat niet alleen voor elkaar, maar ook in alle mogelijke situaties. En leren we ook nog wel om te wachten. Soms moet je gewoon wachten, mensen. Heel simpel. Soms is er gewoon weerstand en dan moet je gewoon wachten. En leren we nog wel om echt op de bres te staan. En een diepere laag is eigenlijk, leren we nog wel om niet zomaar op te geven. Zomaar. Gewoon omdat het ergens anders misschien beter is. En de diepere laag eronder, leren wij onze kinderen nog wel om vast te houden. Wist u, ik heb wat onderzoeken naast te lezen, dat als je zelf niet vasthoudend bent, als je zelf niet laat zien aan jouw kinderen dat jij vasthoudt aan je geloof door weer en wind, vasthoudt in de relatie door weer en wind, dat jouw kinderen daarnaar kijken, wist je dat? Wist je wat voor invloed dat heeft? Nou, we gaan daar straks meer op in, maar ik geloof wij moeten het voorbeeld daarin geven, als een soort pitbull christenen. Ja, ik hou ervan. Pitbull staat altijd heel fout bekend. Het loopt meestal fout af. Hè? Dan lees je van Pitbull deed piep, 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 piep. Nou, dan werd hij afgeschoten. Maar het mooie van een pitbull is, hij is redelijk vasthoudend. En dat is op zich wel goed. Want als stel je hebt een bot te pakken. En het is toch heel mooi voor zo'n beest dat je een bot te pakken hebt. Dan laat je hem ook nooit meer los. Ik heb ook filmpjes gezien. Dan hou je gewoon zo'n beest vast aan dat bot. Ja, en die zwingelt gewoon mee. Je kan hem ronddraaien, je kan er van alles mee doen. Maar de vasthoudendheid van een pitbull. Broeders en zusters, vanmorgen, 26 juli 2020, vasthoudendheid. Ik ga jullie meenemen in een aantal voorbeelden over mensen die vasthoudend waren. en die een soort pitbull mentaliteit ontwikkelde. Annemarie, ben je er klaar voor? Ah, gelukkig. Ik heb in ieder geval één fan, dat is mooi. We spreken hier van een bepaald commitment. En ik zat eens te bekijken commitment in bepaalde situaties. Commitment is een vasthoudendheid. Commitment heeft ook te maken met toewijding. Eigenlijk is het een linkje, vasthoudendheid, toewijding, omgaan met weerstand. En er waren een paar mensen in de Bijbel die worden echt met verschrikkelijk moeilijke situaties geconfronteerd. Te slaan. Daar krijg je echt een paar te hik van. Dat is gewoon echt niet normaal. En ik ga met u mee. U kunt het opslaan in Nehemia 4 vers 11. Als u uw Bijbel hebt meegenomen, zoek hem even op. Nehemia 4 vers 11. Ik ga even snel door het schriftgedeelte heen. Ik vat even voor u samen wat daar staat. Nehemia was een dienaar van de koning in een ver vreemd land. En op een dag had hij contact met de ballingen, met de mensen die teruggegaan waren naar Jeruzalem. En hij was gewoon benieuwd van, jongens, hoe gaat het ermee? Hoe lukt het allemaal daar? En hij kreeg daar een bagger verhaal te horen, echt niet normaal. Hij kreeg te horen van, joh, we zijn nog niet terug of we worden vervolgd. Mensen lachen ons uit en waarom? De muur van Jeruzalem, die vertoont niet alleen scheuren, dat ding ligt helemaal plat. Overal zitten de gaten in en eigenlijk is het effect, elke vijand die maar aankomt, loopt dwars over ons heen. Nou, hij gaat naar zijn koning, hij is op dat moment schenker. Ik vat het even voor u samen. En de koning zegt, joh, wat kijk je bezwaard vandaag, kerel? Wat is er aan de hand? Volgens mij ben je heel erg bedrukt. En daarop zegt hij van, joh, ik heb gehoord, beste koning, leven in eeuwigheid, zo ging dat. Ik heb gehoord dat het volk wat in Jeruzalem woont, mijn volk, de Israëlieten, verdrukt worden. En toen zegt de koning op een gegeven moment van, joh, wat wil je dan? Toen zei hij van, nou, ik wil eigenlijk al mijn ATV-dagen opnemen. Ik wil gewoon vrij. En waarom wil je dan vrij? Nou, ik wil die gasten gaan helpen. Ik wil er naartoe. Nou, even kort samengevat. De koning op wonderbare wijze willigt zijn vraag in. En Nehemia gaat op weg naar Jeruzalem. En hij komt eraan en hij heeft het plan om de muren te gaan herbouwen. Nou zou ik denken, je komt daar als vreemdeling uit een ver land. Dus op het moment dat je daar komt, word je natuurlijk verwelkomd. En iedereen is heel blij met je. Want jij hebt het plan om de muren te gaan herbouwen. Maar dan staat er eigenlijk op alle mogelijke fronten, krijgt hij heel veel weerstand. Nou, ik zal een paar dingen, een leuk iets over die weerstand. Het staat in Nehemia 2 vers 10. Daar staat dat de weerstand niet eens gericht was op het feit dat Nehemia ging bouwen. Of tegen hemzelf. Maar, er staat er letterlijk in Nehemia 2 vers 10, dat er was iemand gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen. Dus iedereen die kwam, iedereen die dat land binnenliep, om het welzijn van de Israëlieten te bevorderen, die werd gewoon gekielhaald. Die werd tegengezeten. Nou weet je, het bouwen begon vervolgens met heel veel horten en stoten. En er werden wat mannen bij elkaar geraapt en die gingen beginnen. Maar dan lees ik, er waren twee notoire slechtrikken. U kent ze wel uit eerdere preken. Ze heten Sanballat en Tobia en die zaten eigenlijk altijd de hele tijd de boel te verstieren. Alles wat er maar gebouwd werd, alles wat er werd ondernomen, alles wat er maar enigszins op leek dat er een steen op de andere werd gezet, daar waren ze gewoon zwaar op tegen. En daar staat er, niet alleen waren ze aan het bouwen, maar terwijl ze aan het bouwen waren, hadden ze het zwaard om hun lendenen. Waren ze omgord met het zwaard. Er waren lastdragers, die hadden in de ene hand een speer en in de andere hand droegen ze een steen. Dus ze werden constant eigenlijk tegengezeten. Constant, in alle acties die ze deden. Moet u eens voorstellen. Je bent je verbouwing thuis aan het doen. En de hele buren, de hele wijk komt tegen je in opstand. Ze rossen het hek bij je verbouwingen weg. En elke steen die je op de andere legt, proberen ze eraf te krijgen. Want je weet, de andere dag is het hard en dan wordt het moeilijk. Het is de cement hard geworden. Dus je moet snel zijn om die bouw te stoppen. Constant zien we dat het bouwen werd heel zwaar tegengezeten en de bouw vorderde gestaag, zegt de Bijbel. Dus ze gingen misschien wel 3 stenen vooruit en gingen 1 steen achteruit. Maar ondanks alles, ik zal er niet te lang bij stilstaan, want Nehemia is ik vind het een prachtige vertelling en een wonderlijke tijd hoe hij daar doorheen ging. Maar ondanks alles wat er met hem gebeurde, trok Nehemia een hele belangrijke conclusie. We lezen dat in Nehemia 6, vers 9. Zoek het even op, broers en zusters. Daar zegt Nehemia, als slotconclusie van die hele bouw. En als mega samenvatting van wat daar allemaal gebeurde. Alle weerstand die jij kreeg. Hij zegt heel simpel in Nehemia 6, vers 9. Ze waren er allemaal uit om ons bang te maken. Dat is waar, of niet? Er werden leugens verteld. Er werden allemaal listen bedacht. Het zou een hele grote slechterik zijn. Hij zou op allerlei dingen uit zijn. En het rammelde van het rumoer en van de geruchten. Maar, ze waren er allemaal op uit om ons bang te maken. Zodat we het werk zouden opgeven en er niets meer zou gebeuren. Dat is eigenlijk heel simpel de logische conclusie. Op het moment dat je zo wordt tegengezeten, dan is het meest logische gevolg dat je ophoudt met bouwen en dat je opgeeft en er gebeurt gewoon helemaal niks meer. Dat is eigenlijk wat Nehemia hier zegt. Maar staat er dan, ik vind het een prachtige maar in de Bijbel, echt schitterend, ik hou ervan. Maar ik pakte het werk juist voortvarend op. De reactie van Nehemia. Wat was zijn reactie? Zijn reactie was niet van, er komen wat mensen tegen mij en wat belanghebbenden zijn tegen mij. En ze proberen die stenen eraf te halen elke keer als ik aan het bouwen ben. En ze zitten mijn bouwlieden tegen. En ze proberen alles te verstieren waardoor het niet gaat gebeuren. Nee, hij werd eigenlijk gewoon gevoed door die weerstand. Dat is wat ik hier lees. Hij werd juist gevoed. Hij werd gesterkt met het idee van, hey, dit is het plan wat ik moet volvoeren. Dit is het plan wat ik moet uitvoeren. Dus in plaats van te stoppen, in plaats van op te houden, zegt hij, ik pakte het werk juist voortvarend aan. Sterker nog, hij trok gewoon een tandje bij. Hij ging de hele tijd eens in drie. Nou, toen dacht hij, weet je wat, ik sla vier over, we gaan gelijk naar vijf. En we hup, handrem eraf. Een volle bak vooruit. Jongens, constant die gast aan het bemoedigen was hij. En hij liep al die bouwers langs. Van, kerel, gaat het? Lukt het allemaal? Je leest ook verder in Nehemia, ze stonden heel dicht bij elkaar allemaal te bouwen. Ook wel heel wonderlijk. Ja, allemaal waren ze bewapend en iedereen hielp mee. En dan liepen al die gasten langs. Ik zie het echt al voor me. En iedereen stak die hart onder de riem. Van kerel, het komt eraan. De muren gaan straks klaar zijn. We hebben straks weer een stad. En we gaan het in ere herstellen. Maar dwars door alles heen zie ik dat hier een man is. Gewoon een belangrijke Bijbelse man. Die gesterkt werd door de weerstand die hij kreeg. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik kan ook straks iets vertellen over mijn eigen leven, hoe het met weerstand gaat. Maar ik zie ook heel vaak om me heen, en daar komen we straks op, dat zodra er het minste of geringste beetje weerstand is, of dat nou op welk vlak dat ook is, dat mensen dan zomaar opgeven. En ik kan u vertellen, de meesten maken geen Sam Ballat mee. Geen Tobia. Die constant 24 uur per dag aan bedenken zijn hoe ze u kunnen neerhalen. En hoe ze dat bouwwerk van u kunnen neerhalen. Maar ondanks dat er veel minder weerstand volgens mij is, geven we toch vaak al op. Nou, prachtig verhaal. Ik ga naar het volgende voorbeeld. En een van mijn mooiste voorbeelden is Paulus. Ja, weet je, Paulus. Ik heb het eens even zitten bekijken. Als je ziet wat die man heeft meegemaakt, mensen. Echt serieus. Ik denk eigenlijk al dat als we de eerste zin hebben gehad, dat je echt denkt van, ja, weet je, als ik van die eerste zin een tiende zou hebben ervaren, dan zou ik het al hebben opgegeven. Ik ga even door de loop heen. In 2 Korinthe 11 staat dat natuurlijk. Lees met me mee, 2 Korinthe 11. Daar gaan we even een bloemlezing geven van wat die man heeft meegemaakt. Ik zat gisteren even tussendoor, zat ik wat filmpjes te kijken van de vervolgde christenen in Eritrea. Broeders en zusters, denken we nog aan die vervolgde christenen? Aan die gasten die niet zoals wij vrij samen kunnen komen. Daar was dan een vrouw. Haar man is al 3,5 jaar geleden opgepakt. Gewoon heel simpel, omdat hij de Heer dient. Hij moest het leger in en hij was daar gewoon als soldaat bezig. Maar omdat hij zijn Bijbel alleen al las, werd hij 3,5 jaar opgesloten. Denk aan die gasten. Nou, hier hebben we het over een vervolgde christen. Hier komt hij. 2 Korinthe 11, vers 23. Ik heb het opgeteld. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Nou, ik zal eens even te berekenen. Je hoeft geen profeet te zijn om te bedenken. 195 slagen. 195 zweepslagen. Hoeveel zweepslagen heeft u in uw leven gehad? Broeders en zusters, ik kijk even rond. Gewoon. Nou, we kennen wel een zweepslag, maar dat is een andere zweepslag. Maar 195 zweepslagen. Hij zegt, ik ben 3 maal met stokken slagen gestraft. Ik ben hem eenmaal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. Machtig, die gast. Dat is toch gewoon echt niet normaal, serieus. 1 keer heb ik een heel etmaal, dat ligt bij mij dichtbij, op zee rondgedreven. Dus hij was blijkbaar, had hij schipbreuk geleden, had een stuk hout gevonden. Heeft hij gewoon 24 uur op zee rondgedreven. Niet wetend of hij het ging redden. Voortdurend, zegt de Bijbel, was ik onderweg. Bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten. Hè, niet alleen dat vreemde volk wat naar mijn leven staat. Nee, volksgenoten. En ook vreemdelingen. Dan zegt de Bijbel, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Oh, daar komt hij. Iemand, ik ben nooit zo van het woord ouw, maar dit doet me wel zeer, schijngelovig. Hij dacht vertrouwd te zijn. Hij dacht gewoon ergens te zijn van waar hij gewoon het evangelie kon prediken. Maar hij was te midden van schijngelovigen. Mensen die uit waren op zijn ondergang. Dan staat er, ik heb gezwoegd. Ik heb geploeterd. Vaak zonder te slapen. Herkennen we dit, broeders en zusters? Hebben we al gezwoegd en geploeterd in het evangelie? Iemand gezwoegd en geploeterd? Ons kader zo te zien niet echt. Ik zeg het ook vaak, hey, zwoeger, hoe gaat het? Heb je nog gezwoegd? Nou, daar komt dus het woord vandaan, zwoeger. Hij heeft gezwoegd, komt-ie. Hongerig en dorstig. Vaak zonder te eten. Gewoon helemaal verhongerd. Verkleumd en zonder kleren. Ik stelde mij de vraag. Broeders en zusters, bij welk percentage van wat Paulus is tegengekomen, zouden wij zijn weggelopen? Zouden wij hebben opgegeven? En zou iedereen om ons heen hebben gezegd, je hebt groot gelijk. Genoeg is genoeg. Hier is een prediker, hier is een apostel. Die maakt dingen mee. Nou, ik hoop dat we het allemaal niet mee gaan maken. Maar echt waar, ik wil het u vandaag vragen op 26 juli. Bij welk percentage, als u heel eerlijk met uzelf bent, bij welk percentage waren wij gestopt? En dan hadden we het nog echt prima gevonden ook. Dan hadden we echt een grote pluim gekregen, een enorme veer van, joh, goed gedaan, ga je getrouwe dienstknecht. En iedereen had het exact prima gevonden. Bij welk percentage? Als ik dit lees, man, wat een genade heb je nodig om dit door te maken. En alles voor het evangelie. Alles om zijn Heer te dienen. Ik wil u niet bang maken vandaag. En ik ben ook geen onheilsprediker dat er heel veel onheil onze kant op komt. Maar wat ik wel zie, broeders en zusters, jongens en meisjes en tieners, we leven in een maatschappij waar dit niet al te vaak gepredikt wordt. En dat is natuurlijk iets wat met name heel vroeger gebeurde. Maar ik kan u 1 ding vertellen. Dit is voor heel veel christenen vandaag de dag gewoon de realiteit. Die maken dat gewoon dagelijks mee. Dat als je samenkomt, dat toch gewoon simpel de consequentie is. Ik heb een paar weken geleden de grap gemaakt. In die eerste gemeentes, toen die zo zwaar vervolgd waren, die hadden natuurlijk ook gebedsdiensten, die gasten. Die kwamen woensdagavond ook bij elkaar om 8 uur. Ja, simpel. En de ene keer waren er 20 misschien, en de andere keer waren er 19. En dan vroeg de een aan de ander, joh, heb jij Kees gezien? Nou, Kees, ja, weet je, er zijn weer in de arena samengekomen. Maar Kees heeft het niet gehaald. Ja, Kees die is opgegeten door de leeuwen. Die is neergezabeld. Ja, jammer. Dus toen waren er nog maar 19. Ik wil u niet bang maken met dit signaal, maar ik geloof vandaag de dag steven we langzaam aan af op een precies een andersom maatschappij. De maatschappij waarin we zeggen, en ook de houding naar elkaar toe, waarin wij zeggen, heel simpelweg, dat zodra er iets van verzoeking is, of zodra er iets van weerstand is, dat we er gewoon mee kappen. Dat we het dan niet waard vinden. Ik zie hier een man, man, wat vond hij zijn Heer en Heiland waard? Wat vond hij het volgen van zijn Heer en Heiland waard? Alles. Hij gaf er alles voor. Later zegt hij ook, het leven, joh, ik acht het allemaal, alles wat in mijn leven is, alles wat is geweest, joh, ik acht het allemaal als drek. Ik wil gewoon de Heer en Jezus volgen. Ik wil gewoon mijn Heer en Heiland volgen. Oh man, dat motiveert me echt onwijs, weet je dat? Dat ik echt denk van, man, Maarten van Duin, hoe is het met jou, BV-kerel? Hoe zit jij daarin? Ben je bereid alles te geven om hem te volgen? Of is het maar tot een bepaald level? Als ik een uurtje heb rondgedreven op de zee en ik zie geen land meer, zeg ik dan, Heer God, geef maar op. Het hoeft niet meer. Ik zie hier een man die heeft 100-voudig meegemaakt. Bij de eerste en de beste klap die we hebben ontvangen, zouden we al 26 muzikale fruitmanden ontvangen, volgens mij. Echt waar, dan zouden we allemaal bezocht worden in het ziekenhuis. Oh, en 26 pleisters en verband, weet ik veel wat, allemaal goed. Maar hier staat een man die gewoon doorging. En letterlijk zegt hij later, zegt hij later in Romeinen 5 vers 3, eigenlijk, dat is misschien wel de clue van het verhaal, wat hij zegt over al die ervaringen. We kunnen ons gelukkig prijzen, zegt hij, in Romeinen 5 vers 3, onder alle ellende, onder al die weerstand. Ik heb er vaker over gesproken. Gelukkig prijzen onder de weerstand. Ik zie vaak precies andersom. En omdat we weten dat weerstand, oftewel ellende, tot volharding leidt. Oh, dat is een rijtje. Oké, het leidt tot iets. Dus weerstand leidt, we moeten ons prijzen, zeg maar, dat we ellende of weerstand mee mogen maken. En dan leidt weerstand tot volharding. Oké, dus het maakt me sterker. En volharding leidt tot betrouwbaarheid, zegt de Bijbel. En betrouwbaarheid tot hoop. Oh man. Zijn we bereid? Zijn we bereid om die weerstand te ervaren? Om door die weerstand heen te gaan? Broeders en zusters. Wist u, de gemeente waar we in zitten, in deze dagen, is niet een clubje van mensen wat vrolijk zingt en prachtige gezangen met elkaar deelt en geestelijke liederen alleen. Maar de gemeente is een machine, wat mij betreft. De gemeente is een soort oorlogsmachine. En ik wil u vragen vandaag, beste kader die hier verzameld is, bent u bereid om in die oorlogsmachine mee te deel te nemen? Bent u van plan om ergens in de linies deel te nemen? Bent u van plan, hè? Ik zit daar vaak over na te denken, maar dat is meer een hersenspinsel. Je had natuurlijk gasten die stonden achteraan in de linie. Maar er waren ook mensen die stonden vooraan in de linie. Ik weet niet hoe ze daar gekomen zijn. Vaak misschien door hele dappere daden. Maar er waren ook bij die droegen gewoon het vaandel. En die liepen met het vaandel. Weet je waar die stonden, die gasten? Die stonden vooraan. Nou, ik weet niet zeker, maar als je geen zwaard vast hebt of iets waar je mee kan verdedigen, maar alleen een vaandel, dan ben je redelijk kwetsbaar. Maar het is een eer om het vaandel in het koninkrijk te dragen. Voor onze Heer en Heiland. Ik wil dat vaandel dragen. Ik wil voorop gaan. En ik wil mijn leven daarvoor geven. Om dat vaandel te dragen. Om die banier op te houden. Het is niks anders dan een banier. De banier van Christus. Hoe rijk is het om daarmee vooraan te lopen. Wat er ook gebeurt. Dus waar leidt die volharding toe? We lezen dat in 2 Timotheus 2. Indien we volharden, zullen we ook met hem als koning heersen. Broeders en zusters, jongens en meisjes en tieners die lekker zitten te kijken in hun kamertje. Volharding moeten we gaan leren. En het is nodig om straks te kunnen heersen met onze Heer en Heiland. Het is niet iets wat misschien op het pad komt van sommigen, maar het is iets wat op ons aller pad komt. En ik kan u vertellen, als u vandaag nagenoeg geen weerstand ervaart, dan moet u zich echt serieus af gaan vragen wat u aan het doen bent. Wat ben je dan aan het doen? Hoe komt het dat ik geen weerstand ervaar? Hoe komt dat? Heb je dat wel eens afgevraagd? Ik kan u een simpel antwoord geven. Wanneer je geen weerstand ervaart, dan zit je waarschijnlijk niet ergens in die linie. In ieder geval niet vooraan. En zit je niet in het conflict. Zit je niet waarschijnlijk vol in het plan van de Heere God. Want het plan van de Heere God gaat weerstand opleveren. Waardoor we gaan leren volharden. Zo werkt het heel simpel. Dus vandaag, op dit moment, als je geen weerstand ervaart, vraag jezelf af in je hart, wat is het, Heer, dat ik geen weerstand heb? Dat iedereen heel vrolijk en vriendelijk tegen me is. Ben je wel bezig met het woord van God te verkondigen? Ben je wel bezig om je te ontfermen over je naasten? Dat is een hele belangrijke vraag. Ik drop hem even bij u. Een ander voorbeeld is een algemeen voorbeeld. Het voorbeeld van David. Ik vind dat zo'n mooie kerel. David, daar staan een aantal dingen van geschreven. Wie wil lijken op David? Een paardje maar. Man. Ja, waarom? Een paar mensen die maar op David willen lijken. Oh, David. Ondanks alles wat hij had meegemaakt. Ondanks alles wat hij had gedaan. Maar David was een eenvoudige man, zegt de Bijbel. We gaan niet het hele stuk lezen, maar ik wil het voor u samenvatten. Het was gewoon een eenvoudige kerel. Maar iemand die met zoveel weerstand geconfronteerd werd, dat is gewoon echt niet normaal, serieus. Dat is al vaker gezegd, maar toen hij aan het hoeden was, toen hij bij de schapen was, was er een soort uitverkiezing bij al zijn broers. Die hadden een zondagse pak aangetrokken. En de profeet kwam langs om te kijken wie dan de koning moest worden. Maar hij werd daar niet in gekend. Hij was een andere, dat gastje. Die is er net bij, het kan nooit serieus genomen worden. Hij ging door dingen heen, serieus. Denk je dat hij dat niet heeft gemerkt? Misschien denken we daar te makkelijk over. Ze denken van, nou, David, een hart van goud, die zag dat allemaal niet. Maar hij was uitverkoren om koning te worden. Hij had helemaal geen sterallures, maar hij was gewoon heel simpel aan het dienen. Ik zie dat zo mooi terug, ook later als hij aan het hof van Saul is. Hij was gewoon aan het dienen. Wat voor grote dingen deed hij aan het hof van Saul? Behalve dan heel vaak met volk in aanraking en allerlei gevechten leveren. Wat deed hij aan het hof van Saul? Iemand. Wat deed hij? De Bijbel zegt, hij zat gewoon een beetje te tokkelen op zijn hark. Hij zat gewoon een beetje te tokkelen. Dus hij was en de grote man in het gevecht. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David heeft zijn tienduizenden verslagen. Maar hij zat daarnaast, zat hij gewoon in zijn vrije tijd een beetje te tokkelen. Zat hij gewoon een beetje te harken op zijn harp. Vond hij gewoon prachtig, leuk, iedereen was er blij om. Die man die was gewoon inzetbaar, hij was gewoon aan het dienen. Maar ondanks alles wat hij deed, en dat hij echt alleen maar goed in de zin had, en de koning aan het dienen was, kwamen de doodsbedreigingen zijn kant op. De Bijbel zegt, op een dag was hij aan het, 1 Samuel 8, 11, 19 zegt dat, hij zit gewoon te tokkelen op zijn hark, op zijn harp. Ik weet niet hoe dat heeft geklonken. Ja, ik hoop dat het heel harmonisch is geweest. Maar op een moment komt er gewoon een speer aangevlogen. Bam, in één keer. En die speer blijft hangen in de muur. Hij kon er net aan ontwijken. Moet je je voorstellen. Je hebt het beste voor. Je hebt het beste met de koning voor. Hij noemt hem mijn heer. Hij zegt later ook, het is de gezalfde des heren. Mijn heer, hij noemt hem zo vaak zo. Maar hij deed helemaal niks. En er kwam opeens bakken met weerstand. Doodsbedreigingen. En we zien door het hele verhaal met David en Saul, dat Saul constant bezig is om hem om te brengen. En David moet vluchten. We lezen het, hè, in 1 Samuel 19. Toen probeerde Saul om David met de speer aan de muur te spietsen. Hij wilde hem niet bezeren, een speer in zijn been. Nee, hij wilde gewoon dwars door hem heen gooien. Wee! En hij zat zo vast aan de muur. Zo ging dat in die dagen. Ik weet niet wat voor tijden dat waren. Ongelooflijk. Bizarre tijden. Hij wist te ontsnappen, maar David was zijn leven niet zeker. We gaan een heel stuk verder. Wat is de reactie van David op alle aantijgingen, op alle doodsbedreigingen? Ik vind dat echt een prachtig. We gaan het lezen. Pak uw Bijbel, 1 Samuel 24, vers 12. We gaan pikken daar zo het verhaal op. Ik vertel u even wat er is gebeurd. David is het paleis ontvlucht. Hij had een soort pact met Jonathan. Jonathan was zijn vertrouweling. Maar zijn vader had intussen ook door dat als hij Jonathan iets vertelde, dat David het ging horen. Dus hij vertelde Jonathan niks meer. David was gedwongen om met een aantal honderden mensen of honderden soldaten die hem welgezind waren, in een grot te gaan zitten. Uiteindelijk was hij afgedaald in een grot. Zaten ze daar, achter in die grot. En wat gebeurt er op een gegeven moment? Saul is op zoek naar hem. En Saul die moest gewoon even naar de wc. En die ging gewoon vooraan in die grot zitten. Zat hij daar. Maar alle mannen en David zaten achterin. Jongens, was er een kans? Was er een moment om hem te grazen te nemen, die kerel? Wat hadden wij gedaan in die situatie? Al zijn mannen zeiden, David, dit is het moment. De Heere God heeft je hem in jouw macht gegeven. Je kan hem gewoon omleggen, er gaat geen haan naar kraaien. Dit is een van God gegeven moment. Maar wat deed David? We kennen allemaal het verhaal. Het zou een herhaling van zetten zijn om het helemaal te vertellen. David ging naar hem toe. Sneed met een groot mes, dat was natuurlijk zo'n kanjer van een mes, sneed hij een stukje van zijn mantel af. En Saul was op een gegeven moment klaar, die liep naar buiten. En David kwam achter een rots vandaan, die zei van, Saul, we pakken hem op. Saul, ik ben hier. En wat zegt hij dan daarna in vers 12? Hij zegt, vader, kijk vader. Hij noemt hem vader, de man die hem met de dood bedreigd heeft. Ik heb de punt van uw mantel in mijn hand. Ik heb die van uw mantel afgesneden, zonder u te doden. Daaraan kunt u duidelijk zien dat ik u geen kwaad wil doen. Ik ben niet tegen u in opstand gekomen. Ik heb niets gedaan, totaal onschuldig. Maar toch probeert u mij te doden. In vers 13. Laat de Heer rechter zijn tussen u en mij. Laat de Heer u maar straffen voor wat u mij aandoet. maar ikzelf zal u niets doen. Een oud spreekwoord zegt, slechte mensen doen slechte dingen, maar ik zal u niets doen, zegt hij tegen Saul. Wie bent u, de koning van Israël, eigenlijk aan het achtervolgen? Wie? Een enkele vlo, een dode hond, zo noemt hij zichzelf. Laat daarom de Heer van onze rechter zijn en over u en mij recht spreken. Hier ziet hij ziet wat er gebeurt, hij zal voor mij opkomen en eerlijk recht spreken. Wat gebeurde er met die vijand? Dat is misschien wel de grootste les voor vandaag. Wat gebeurt er als u door de weerstand heen gaat en genade betoont en gewoon met in gebed bent voor diegene? Wat gebeurt er met de tegenpartij? Toen David dit tegen Saul had gezegd, vroeg Saul, ben jij dat mijn zoon David? En wat deed Saul? Wat staat er? Hij begon te huilen. Hij begon te huilen vanwege het goed wat hem werd aangedaan. Hij begon te huilen vanwege de genade die hem werd betoond. Er werd geen gram gehaald. Er werd geen wraak genomen. Want de Heere God zegt, mij komt de wraak toe. Maar David, ondanks alles wat hij meemaakte, ondanks alle baggerweerstand. Sterker nog, het was niet een briefje wat hij kreeg. Hij kreeg gewoon een speer naar hem toegegooid. Hij werd gewoon letterlijk met de dood bedreigd. Maar wat deed Saul toen hij daarmee met al dat goeds geconfronteerd werd? Saul begon te huilen. Ik maak voor u het bruggetje naar de Heer Jezus. Wat doen wij met al het goeds wat ons daar gepresenteerd is aan het kruishout van Golgotha? Wat doen wij daarmee? Wat doen wij? Kunnen we niet anders dan gewoon huilen en zeggen, Heer, u was onschuldig. En ik ben zo schuldig als wat. Vergeef me, Heer. We gaan door met wat ik vond het zo prachtig toen ik dat las. Saul begon te huilen. Hij zei tegen David, je bent een beter mens dan ik. Over al die jaren had hij dat gezien. Je bent een beter mens. Want jij bent goed voor mij geweest, terwijl ik jou kwaad heb gedaan. Vandaag heb je me laten zien hoe goed je voor mij bent. Want je hebt me niet gedood, ook al gaf de Heer je vandaag daartoe de kans. Dat is de reactie. Dat is gewoon simpelweg de reactie. Door alle baggeren heen. De reactie van de vijand. En wat was zijn reactie? Hij barst in tranen uit. Wij kunnen deze wereld bewegen niet door ons gram te halen, broeders en zusters. Niet door wraak te oefenen. En door terug te komen bij mensen. Appeltje, boontje komt door zijn loontje. Een van dat soort suffe uitspraken. Weet je, wij kunnen heel simpel op deze wijze, zoals David, geconfronteerd worden met weerstand. Maar op deze edele wijze, met diegene die de weerstand veroorzaakt, in contact komen. Saul begon te huilen. Hoe vaak is dat bij ons gebeurd? Hoe vaak heeft hij de vijand bij ons gehaald? Ik zal een praktisch voorbeeld geven van mezelf. Het was dan wel geen huilen, maar ik zal een praktisch voorbeeld op mijn werk geven. Ik heb hem vaker verteld. Ik heb een chief. Ik ben blij dat u hem niet hebt. Echt waar, serieus. Ik noem hem altijd baas B. B is de achternaam, maar ik noem hem baas B. Deze man is jaren bezig om mij echt letterlijk alle stoelpoten elke keer, misschien wel elke dag onder mijn stoel vandaan te zagen. En ik ben heel genadig met hem geweest. En ik zal ook vertellen hoe ik daar zelf mee om ben gegaan, hè, met weerstand. Ik ben echt heel eerlijk vandaag met u. Ik heb deze chief nu 5,5 jaar. Ik ben begonnen met heel boos op hem te zijn. Echt heel boos. Gewoon onrecht. Gewoon echt onrecht. Er werd me onrecht aangedaan. Ik werd in ongelijk gesteld. Ik werd verkeerd afgeschilderd. Ik weet nog heel goed mijn sollicitatie. Hij had gehoord dat ik nogal christelijk was. Dus dat wilde hij ook in de sollicitatie laten terugkomen. Toen zei hij van, Maarten, ik hoor dat jij nogal christelijk bent. Maar in de praktijk hoop ik dat ik daar niet al te veel van ga merken. Ja, dat is nogal. Dat wensen we hier niet op de werkvloer. Ik zeg, nou, baas B, ik noem hem even zo. Dat komt echt helemaal goed. Maar daar zat al een soort sens in dat hij op zoek was naar iets. Door de jaren heen heb ik echt alle emoties met hem meegemaakt. En wat ik heb er vaker over verteld. Ik ben niet iets anders gaan doen. Ik ben met hem doorgegaan en ik heb hem gewoon geëerd en ik heb hem gerespecteerd. Ik kan het echt met 10 handen op mijn hart zeggen. Maar een jaar geleden gebeurde er iets heel bijzonders. Dat was 4 jaar na dato. Het was op een vrijdagmiddag, ik heb het sommigen verteld. Op een vrijdagmiddag en hij zat in een kantoor. U moet zich voorstellen, het is nog een redelijk autoritair, hiërarchisch allemaal ingesteld waar ik werk. U weet ongetwijfeld waar ik werk. Het is ook echt een ouderwetse chief, dus je moet min of meer doen wat er gezegd wordt. En als je eigen interpretatie op hebt, ja, dat is eigenlijk in principe nooit goed. Eigenlijk gewoon nooit goed. Gewoon, maar dan ook echt nooit goed. Maar dan niet een klein beetje niet goed, nee, het is helemaal niet goed. Oké. Het was vrijdagmiddag en hij had mijn directe collega, die hier ook wel is geweest, naar zijn kantoor geroepen. En hij was met hem in gesprek en opeens hoor ik, Maarten, kan je ook komen? En ik stond echt 30 meter verder of zo. Ik dacht, nou, vrijdagmiddag, wat in vredesnaam kan er nu aan de hand zijn? Zo erg kan het allemaal niet zijn. Heb ik iets niet helemaal goed gedaan misschien? En ik liep naar het kantoor toe en daar stond hij naast die directe collega van mij. Wij zijn goede vrienden. En toen ging hij tussen ons instaan. Het is echt ongehoord. Hij legde zijn hand op die ene collega en op de hand op de andere collega. Hun schouder, dus ons beide schouder. En toen zei hij, de legendarische woorden, na 4 jaar ruim. Ik weet dat ik ongelooflijk veel eisend ben. Echt waar, ik weet het. Ik weet dat ik verschrikkelijk veel van jullie vraag, 24 uur per dag. Maar ik wil jullie één ding zeggen, ik hou van jullie. Ja, dat is toch echt, ik hou van jullie. Nou, ik schrok me echt helemaal wezenloos. Ik hou van jullie. Ik keek in mijn hand af van, nou, is er iets mis? Heeft hij wat gegeten? Is hij aan de pillen? Maar echt, weet je, ik heb zelf gezien, echt waar, in mijn eigen leven, door gewoon door die weerstand heen te gaan en door mee te gaan. Ik wil niet zeggen door alle omstandigheden, door alles wat je maar meemaakt, echt niet. Kom daar vooral na afloop van de dienst over terug. Of voor mij heb ik het in het pastoraat. Niet in elke omstandigheid, maar het gaat erom. Niet zomaar opgeven en volharden en doorgaan. En gewoon de weg van de Heere God volgen als je weet dat het de weg van de Heere God is. Dat brengt je heel simpel uiteindelijk ook echt overwinning. En die dag staat voor mij echt als een, als een momentum. Het feit waar we vandaan kwamen in de relatie. En er zijn daarna nog veel meer dingen gebeurd, maar dat gaan we in een volgende preek doen. Maar ik heb zelf ook echt meegemaakt aan de lijve wat het betekent om met een bezwaard hart met iemand te zitten. Om met moeite en met weerstand als een soort Nehemia stenen te bouwen. En de andere dag liggen er weer drie lagen af. En je weet niet waarom. Nou weet je, dat is mijn eigen conclusie. Ik maak een interessant bruggetje naar hoe gaat dat in de kerk? Ik heb je al eventjes verteld. In de kerk maken we heel veel dingen mee over de afgelopen tientallen jaren. Maar ik heb een mooi voorbeeld gevonden van iemand in de kerk, niet de eerste en de beste, die ook heel veel weerstand kreeg. Die heel veel weerstand tegenkwam. En zijn naam is Timotheus. We gaan even lezen, pak uw Bijbel er even bij. 1 Timotheus 4 vers 12. Dat kennen we allemaal, die tekst. Echt, als ik het u zou vragen, dan zou u het direct weten. 1 Timotheus 4 vers 12. Dan wordt er tegen Timotheus gezegd, niemand schatte u gering. Maar ook echt helemaal niemand. Om uw jeugdige leeftijd, toch, die kennen we. Want hij was een jong gastje. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde, in geloof en reinheid. Nou, die tekst kennen we, toch? Niemand schatte je gering om je jeugdige leeftijd. Want het was een heel jong gastje. En hij had waarschijnlijk een hele belangrijke boodschap. Zoals Paulus. Maar dan staan we, het is een heel interessante tekst, in 1 Korinther 16 staat, daar wordt de gemeente gewaarschuwd voor als Timotheus gaat komen. Dat is wel interessant. Wat staat daar? Wanneer Timotheus komt, zorg er dan voor dat hij bij u niet afgeschrikt wordt, want hij doet het werk des Heren even als ik. Hé, dat is interessant zeg. Dus Timotheus had daar weerstand waarschijnlijk in die kerk. En de gemeente wordt ervoor gewaarschuwd. Luister, dat heb ik nou misschien al een paar keer gezien. Het gastje is hartstikke jong, maar het is gewoon een boodschapper. Het is een helper in het koninkrijk. En ga even die jongen niet aflopen schrikken. Dus daar gebeurde iets in die gemeente. Broeders en zusters, ik wil heel simpel zeggen vandaag. Ook in het huis hier. Niet bij het eerste of het minste geringste weerstand dingetje wat u meemaakt. Wees dan die ketoink. Christen die dan weer hopt naar die volgende gemeente. Wanneer u hier bent en openbaring vloeit hier voor u. En u bent hier opgegroeid. En u dient hier. Trouw in het huis des Heren. Wees gewoon trouw als dienaar hier. Wat denkt u te gaan vinden op die andere plek? Wat denk je te gaan vinden? Denk je dat daar allemaal perfecte mensen zitten? Maar ik zie in de praktijk dat als zodra de voorganger of iemand van de leiding zich roert, of die hele lastige zuster die nooit wil wijken, of die nooit wil luisteren, ja, dan vinden we het toch allemaal heel erg vervelend worden. Als ik dat vergelijk met wat Paulus meemaakte, man, Aston blaft. Dat is gewoon niet normaal meer. We zijn gewoon een stel pepernoten wat mij betreft, echt waar. Kom op, verman je. Verman je gewoon heel simpel en zeg gewoon, oké, Heere God, het is misschien niet alles wat ik had bedacht. En het is misschien anders, het gaat anders dan dat ik had gehoopt of gedroomd. Maar ik ga gewoon uw weg. Ik wil uw wil gewoon simpelweg doen. En ik dien en ik ben trouw en ik doe het en ik doe het. Is het niet voor u, dan is het wel voor uw kinderen. Dat die kinderen zullen zien, die vader van mij, man. Als je ziet waar hij doorheen gaat. Maar hij gaat gewoon rechtdoor. Hij heeft gewoon een hoofd als een diamant, zegt de Bijbel. Ik geloof, de Heere God wil ons zo maken. Hij wil ons een hoofd als een diamant geven. Ik vind het een prachtige tekst. Maar hoofd, hart als een diamant. Wat is er harder dan een diamant? Ja, er zijn nog wel wat dingen, maar het gaat erom. Het is harder dan staal. Met diamant wordt staal gekrast, geslepen. Het wordt gesneden. Schitterend is dat. Dus dat is een hele belangrijke in de gemeente. Wij doen daar zo vaak makkelijk over. Maar ik zie een aantal praktijkvoorbeelden. Ik zou het omwille van de tijd wat kort houden. Maar ik zie bij heel veel mensen nomadenbestaan ontstaan. Ken je dat? Nomadenchristenen. Ze hebben een tentje. Daar zitten ze af en toe in. En dan gaan ze van het ene huis naar het andere. En ze blijven 3 maanden hier en 5 maanden daar. En 6 maanden op de volgende plek. Wanneer u een nomadenbestaan voert of leeft, dan kunt u ervan uitgaan dat uw kinderen ook dat nomadenbestaan zullen navolgen. Wilt u nomadenkinderen? Wilt u kinderen die overal maar heen en weer harken van A naar B en zich nooit ergens toewijden of committen? Ik wil kinderen, onze kinderen, die zich gewoon toewijden in dit huis. Die zich gewoon neerleggen in dit huis. Die in knieën buigen voor de Heere God. En door die dingen heen gaan. Nogmaals, als voetnoot. Niet door alles en onder alle omstandigheden. Maar daar zijn regels voor. Maar niet bij het minste of geringste. Echt waar. Ik heb een belangrijke les geleerd. Ik geloof dat het dagelijks kruisigen van je eigen ik. Gewoon mijn eigen ik. Ik heb dat zelf in mijn eigen leven ook gezien. Gewoon het dagelijks kruisigen van mijn eigen ik. Een van de belangrijkste dingen is die we kunnen doen. En gewoon mijn eigen ik. Hoe vaak speelt mijn eigen ik op? Ik heb er waarschijnlijk alleen als enige last van. U denk ik niet. Maar mijn eigen ik, die heeft echt een leven op zichzelf. Echt waar. Dat apparaat moet je gewoon af en toe de kop indrukken. Dan moet je gewoon op gaan staan. En dan denk je van, joh, hoe sterk is die eigen ik? Man, nou sta ik in mijn ik ben toch 112 kilo, maar toch komt dat deksel omhoog. Jongens, wat een apparaat is dat. Maar kruisig dat ding. Want het is een soort geest uit de fles. Als je eigen ik uit die fles komt, wauw. Daar worden we echt niet beter van. Serieus, echt serieus. Kappen met die eigen ik. Laatste wat ik ga doen. Ik wil u meenemen. En dat gaat over weerstand in je gezin. Weerstand in je gezin is een van de dingen die mij altijd heel na aan het hart zijn. Weerstand. Ik schreef een paar dingen op. Weerstand met opgroeiende kinderen. Opgroeiende pubers. Herkennen we iets? Weerstand? Ja, ik zie wat handen. Wat schuchtere handen. Weerstand met opgroeiende kinderen. Weerstand in je gezin. Weerstand in je huwelijk. Wauw. Echt. Ik ben een spreukenman. Ik hou van spreuken en prediken. Maar ik lees in Spreuken 27 vers 8. Een man die wegvlucht van zijn huis is als een vogel die zijn nest ontvlucht. Ik zie dat vandaag de dag zo vaak. Een man die wegvlucht van zijn huis. Een man die wegvlucht van zijn huis. Een vrouw die wegvlucht van haar huis. Broeders en zusters, jongens en meisjes. De Heere God heeft het zo gewoon echt niet bedoeld. Echt waar. Als er weerstand is in jouw relatie. Als er weerstand is met jouw opgroeiende pubers. Als er weerstand is met jouw schoondochters of schoonzoons of alles wat schoon is. Als er weerstand is, wat is onze natuurlijke reactie? Ik zie zoveel mensen die zoveel tijd besteden om het iedereen te vertellen hoeveel weerstand men heeft. En ze zijn de hele dag bezig om dat verhaal gretig te vertellen. Er is er één die dat verhaal niet hoort. En wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Ze brengen het nooit in gebed. Ze brengen het nooit in gebed. Iedereen mag dat verhaal horen. Hoe slecht zij het hebben. hoe slecht het geregeld is. Waar een huwelijk staat. Hoe bagger die kinderen zich gedragen. Respectloos. Misschien helemaal niet luisteren. Iedereen mag dat weten. En de nood is overal bekend. Behalve bij degene die het oplost. De oplossingsrichting is vrij eenvoudig. Ik wil met u naar, als laatste een paar oplossingsrichtingen bedenken. Ik heb opgeschreven, je kan gaan zwijgen. Ik zie dat vaak. Je kan verdragen. Je kan verpieren. Je kan alles proberen om die weerstand te vermijden. Je kan een omweg nemen. Het is mooi op zijn Engels, zo'n detour. Je kan een omweg. Hey, hier is de weerstand. Weet je wat? Ik ga er omheen. Oh ja, nou, ik voel de weerstand niet zo. Denk je dat de weerstand ophoudt? Als jij een detour neemt. Als jij de omweg neemt. Ik wil u vandaag vertellen. Je kan ook vluchten. Ik heb ook opgeschreven. Je kan vluchten. Zoals die man die zijn huis verlaat. Vlucht. Ik vlucht. Want dan voel ik het niet. Denk je dat de weerstand weg is als je vlucht? Denk je dat de weerstand voorbij is als je vlucht? Denk je dat het ophoudt of beter wordt als je vlucht? Er is maar één ding wat je kan doen. Echt, en dat wil ik vandaag heel serieus met u oppakken. Heel serieus met u doen. Eén ding wat u kan doen. En dat is gewoon uw knieën buigen. Uw knieën gewoon simpelweg buigen. U komt weerstand tegen, buig je knieën. De les die ik met mijn chief heb geleerd. Wat ik ook heb gedaan, hoe boos en agressief ik ook was. Wat ik ook vond en wat ik ook terecht vond. Weet je wanneer de verandering in plaats ging vinden? Toen ik de stap ging nemen om voor baas B te bidden. Echt waar. En ik zeg het ook tegen hem. Ik bid voor jou ook. En ik ben het gaan zeggen tegen mensen die tegen me zijn. Kerel, ik bid voor je. Ik ben je niet vergeten, ik bid voor je. Ik geloof verandering gaat komen door gebed. Verandering gaat door geen enkele menselijke actie komen. Door helemaal niets, behalve door gebed. Ik breng mijn nood bij hem bekend. Ik maak mijn nood de Bijbel zegt het ook, maak je nood. Maak alles gewoon met bidden en smekingen bekend bij hem. Maar waarom doen we dat zo weinig? Waarom doen we dat zo weinig? Heel simpel, hoe makkelijk kan het zijn? We hebben een oplosser en we hebben een groot probleem. Maar we zoeken de oplossing op andere manieren. Op manieren die nooit gaan helpen. We moeten het gaan oplossen met hem. De Heer Jezus wil ons helpen met oplossen. Maar het enige wat we moeten doen is ons simpelweg onze knieën te buigen. Ik wil u vandaag vragen, kader, je bent hier samen. Om gewoon heel simpel, gezamenlijk, onze knieën te buigen. Gewoon onze knieën te buigen. En dit te belijden met hem, met mij. Heel simpel. Omdat ik weet. Dit is de enige oplossing. Om door al die weerstand heen te gaan. Dat is simpelweg gebed. Het brengen van al die nood voor de troon van God. Heere God, ik heb uw woord gebracht. Ik heb verteld, Heer, hoe al die godsmannen door al die zaken heen gingen. Door al die weerstand. Heer, er is één ding. Er is maar één ding wat we kunnen doen in al die weerstand. Heer, niet klagen, Heer. Niet het vertellen aan al die anderen. Die nood overal bekend maken. Heer, het maar uittwitteren. Het maar overal opzetten, Heer. Maar alleen voor uw aangezicht brengen. Vandaag, Heer. Heer, vandaag wil ik mijn knieën buigen voor u. Ik wil mijn knieën met al mijn broeders en zusters buigen voor u. Om ons opnieuw toe te wijden aan dat gebed. Dat gebed, Heer, dat gebed om die zielen op te dragen. Niet die aardige mensen die zo'n nood hebben. Niet die aardige mensen alleen. Die broeders en zusters die zo lief zijn. Maar ook die mensen om ons heen die ons naar het leven staan. Die weerstand bieden. Die ons naar het leven staan. Die onze ondergang voor ogen hebben. Heer, dat we per vandaag dat gebed zullen voeren voor hen. Dat we ze zullen opdragen. Het maakt me niet uit wie het zijn, de buren. Het maakt me niet uit, collega's, die baas, die directeur, wie dan ook. Die partner die ons misschien naar het leven staat, omdat we u dienen. Heer, dat we het gebed zullen oppakken per vandaag. In de naam van Jezus Christus. Per vandaag. Dat ik wil mij toewijden voor u, Heer. Toewijden aan u. Heer, als die gebedsvechter, die gebedsman of vrouw, die voor uw aangezicht komt met al zijn nood en al haar nood. En het brengt bij u, het laat bij u. Want u bent mijn oplosser. U bent onze oplosser. Heer Jezus, ik dank u daarvoor. Ik dank u dus dat u zo goed bent. Heer, dat u zonder zonde voor mij stierf. Heer, wat een voorbeeld ben u. U bent zo'n goed voorbeeld, Heer. Zo wil ik leven, Heer. Zo wil ik mijn leven leven. Als mijn pijn wordt gedaan. Als ik word bezeerd, Heer, dat ik zal zegenen. Als ik vervloekt word, Heer, dat ik zal zegenen. Geef mij het hart, Heer, van u, Heer Jezus. Vernieuw mijn hart in Jezus' naam. Vernieuw ons hart deze dag. Halleluja, Heer. In Jezus' naam.